Matthäus 6, vanaf vers 5. En Jezus is daar aan het woord en die zegt: en wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagogen en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je vader die in het verborgen is. En jullie vader die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen, zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed van woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na. Jullie vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog voor jullie het hem vragen. Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven. Dat is het woord van God. En dan lezen we een stukje daarbij uit de Heidelbergse Catechismus, het leerboekje van de christelijke kerk van de reformatie. En daarin wordt gezegd: wat is die eerste bede? Uw naam worden geheiligd. Dat wil zeggen: geef ons eerst dat wij u naar waarheid kennen en u heiligen, roemen en prijzen in al uw werken, waarin uw almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid glansrijk stralen. Geef ons ook dat wij ons hele leven, onze gedachten, woorden en werken, daarop richten dat uw naam om ons niet gelasterd, maar geëerd en geprezen wordt. We gaan naar het evangelie van Jezus Christus luisteren. En als we dat gedaan hebben, dan zingen we een bewerking van Psalm 8. En dat is dan ook Psalm 8a. Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam. Dat na de verkondiging van het evangelie. In 1530, bijna 500 jaar geleden alweer, publiceerde Nicolaas Copernicus een bijzonder explosieve stelling. Hij stelde namelijk dat de aarde en de andere planeten om de zon heen draaien. Nou, dat klinkt 500 jaar later niet heel revolutionair, hè, dat weten wij. Maar in die tijd was dat het wel. Zo'n beetje vanaf de tijd dat er werd nagedacht over iets wat groter is dan deze wereld, hè, zodra er werd nagedacht over het universum, was altijd de gedachte geweest dat de aarde het centrum was van het universum. Je zou kunnen zeggen, alles draaide letterlijk en figuurlijk om ons, om de aarde. Maar Copernicus was de eerste die dat omdraaide. Die zei: nee, alles draait niet om de aarde heen, wij draaien om de zon heen. En daarom wordt dat ook wel de Copernicaanse revolutie genoemd. Het duurde heel lang voordat dat geaccepteerd werd. En je zou kunnen zeggen dat Jezus in het Onze Vader, als hij dat geeft, ook een beetje zo'n Copernicaanse revolutie teweeg brengt. Als je kijkt naar het Onze Vader, dan zie je dat het bestaat eigenlijk uit twee drietallen. Na die aanhef natuurlijk, Onze Vader die in de hemelen zijt, dan volgen er twee drietallen. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, dat is het eerste drietal. Geef ons ons dagelijks brood, vergeef ons onze zonden, verlos ons van de greep van het kwaad. Dat is het tweede drietal. En onze gedachte is natuurlijk dat we beginnen bij ons brood, vergeving van onze zonden en de verlossing uit de greep van het kwaad. Maar de verrassing is de volgorde. Jezus keert de volgorde die wij geneigd zijn om te bedenken, die keert hij als het ware om. Hij doet voor de spirituele wereld, zou je kunnen zeggen, wat Copernicus deed voor de materiële wereld. Die zei nee, niet alles draait om de aarde. En Jezus doet eigenlijk bij het gebed net zoiets. Hij zegt nee, gebed gaat niet allereerst om wat jij nodig hebt, maar je begint bij God. Ja, dat voelt misschien een beetje scherp, maar ik hoop dat je in deze preek zult gaan merken dat dat eigenlijk heel goed nieuws is. Dat juist dit de volgorde is van ons gebed. Het gaat om aanbidding. Hoe we God aanbidden. En dat zet Jezus dus voorop. Daarom kijken we naar de plaats van onze aanbidding, de inhoud van onze aanbidding en de vorm van onze aanbidding. Die drie dingen gaan we vandaag bekijken. De plaats van onze aanbidding, daar beginnen we mee. Wil jij de presentatie erop zetten? Als dat lukt. Nou, ik zei net al even, die volgorde van het Onze Vader, die is dus zo opvallend. Eerst uw naam, uw wil, uw koninkrijk en dan pas de dingen voor onszelf. Maar in die volgorde is ook dan weer uw naam voorop. Uw naam worden geheiligd. Waarom zet Jezus dat helemaal voorop van dat eerste drietal? Nou, dan moet je misschien eerst weten wat dat eigenlijk betekent, hè? Wat is dat eigenlijk, iets heiligen? Het woord heilig, dat gebruiken we vandaag niet meer zo heel vaak. Hoogstens misschien in een sportstadion, bijvoorbeeld Wembley in Londen. En daar staat een bordje op het gras. Do not touch the grass. Kom niet aan het gras. Het wordt met een nagelschaartje bijgewerkt. En daarom wordt het gras van Wembley ook wel het heilige gras genoemd. Dat betekent dus dat het gras in dat stadion als het ultieme wordt behandeld. Je mag overal aankomen, je mag op de tribunes komen, je mag in de kleedkamers komen, je mag in de perskamer komen op Wembley, je mag overal komen, maar niet op het gras. Dat is als het ware de heilige graal, het hoogste. Dat is dus heiligen, iets als het ultieme behandelen, het allerhoogste. Waarom zet Jezus dan doelbewust die bede om dus Gods naam te heiligen, Gods naam als het allerhoogste te behandelen, waarom zet hij dat voorop? Nou, je zou kunnen zeggen, omdat we allemaal iets heiligen. We heiligen allemaal iets. We zijn allemaal aanbidders. Ook in een tijd waarin veel mensen zich atheïst of in elk geval niet gelovig noemen. Ook in zo'n tijd zijn we nog steeds allemaal aanbidders. We hebben allemaal iets in het centrum van ons leven staan. En sommige mensen heiligen hun werk, zou je kunnen zeggen. Anderen heiligen hun kinderen. Weer andere heiligen hun uiterlijk. We zijn allemaal aanbidders. En datgene wat we in het centrum van ons leven hebben staan, dat stuurt ons leven ook. Als niet het gras, maar de stoeltjes op het Wembley Stadion heilig zijn, dan gaan de mensen, de supposten daar, die gaan zich heel anders gedragen. Die zullen ineens hun schouders ophalen als je over het gras loopt. Die zullen ook niet meer met nagelschaartjes staan te knippen, maar die zullen die stoeltjes aan het afstoffen zijn. Datgene wat je in het centrum van je leven hebt staan, dat stuurt ook je leven. En daarom zet Jezus die bede voorop, want het is als het ware het stuur van je leven. Dit bepaalt de richting waarin je leeft. Dit bepaalt hoe je leven eruit ziet. Iedereen aanbidt iets. En dan is het misschien de vraag, hoe kom je er nou achter? Hoe kom je erachter wat je in het centrum van je leven hebt staan. Nou, ik heb vorige keer al even gezegd, toen we die aanhef hebben behandeld van het Onze Vader, dat het verschil tussen christenen en niet-christenen niet is dat christenen bidden en niet-christenen niet. Religieuzen doen religieuze dingen en niet-religieuzen niet. Dat is niet het verschil. En zo ook hier. Het verschil is niet of je religieuze dingen doet, maar Jezus zegt, kijk wat er gebeurt als je alleen bent. Maar wanneer jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader die in het verborgen is. En Jezus gaat verder door dan de oppervlakte. Hij zegt niet van, en dus moeten jullie allemaal bidden. Nee, hij zegt, kijk eens wat er gebeurt als je alleen bent. Wat gebeurt er als religieuze praktijken je niks opleveren, als niemand het ziet? Want weet je, kerkgang, dat kan ook iets zijn wat je doet om de mensen, wat je doet om de gemeenschap. En dat zijn ook goede dingen in zichzelf. Maar wat gebeurt er als je niet de beloning krijgt voor je christelijke gedrag? Waar denk je aan als je alleen bent? Is dat je carrière, je gezondheid? Droom je van een groot huis misschien? Wat gebeurt er als je de lichten uitdoet? Zoals Martijn Buwalda heel treffend zingt. Het zijn de dingen die je doet, die niemand ziet, die zeggen wie je bent. En iets verderop, in hetzelfde liedje trouwens, zingt hij: een mens bewijst zich niet door wat hij doet en zegt voor zijn publiek, maar wie hij is, blijkt in de kantlijn van zijn leven. Dat is mooi, hè? In de kantlijn van je leven. Daar zie je wie je werkelijk bent. In het donker. Alleen. Daar ontdek je wie jouw God is. Want het woord hypocrieten dat Jezus hier gebruikt, daarmee doelt hij op niet consistente mensen, zou je kunnen zeggen. Mensen die het ene moment dit doen en het andere moment dat doen. Die op straat staan te bidden en thuis hun schouders ophalen en met van alles en nog wat bezig zijn. En Jezus zegt niet: wat op straat gebeurt, laat zien wie jij bent, maar wat er in het donker gebeurt. Dat is de plaats van onze aanbidding. Dan gaan we naar het tweede kijken, de inhoud van onze aanbidding. Je mag er twee doorklikken als je wilt. En wat je ook maar op de eerste plaats hebt staan in je leven, wat er ook maar in het centrum staat, en dat ontdek je dus als je alleen bent, bijna altijd is dat niet je echte God. Er zijn heel veel mensen die geld op de eerste plaats in hun leven hebben staan, en toch is geld ten diepste dan niet hun afgod. Want de een heeft geld in het centrum van zijn leven staan, omdat het status geeft. En de ander heeft geld in het centrum van zijn leven staan, omdat het comfort geeft. En weer een ander, omdat het zekerheid geeft. Dus je zou kunnen zeggen dat het ook zo werkt bij mensen die God aanbidden. En daarom leert Jezus ook om ons om de naam van God te heiligen. Dat is opvallend. Hij zegt niet van u worden geheiligd, maar uw naam worden geheiligd. Kijk, in onze tijd gebruiken we namen vaak om ons van elkaar te onderscheiden. Een klein zoektochtje op Google naar namen, bijvoorbeeld van bekende Nederlanders, levert onder andere de namen Bikkel, Achilles, Mensje en Ninette, Corita, Emilie, Emily, Chanel, roepnaam Bo Aimee op. Nou, dat zijn namen waarin vooral moet blijken, zeg maar, dat de een iemand anders is dan de ander. In feite zegt zo'n naam natuurlijk helemaal niks over dat kind zelf. In de Bijbel is dat heel anders. Isaac bijvoorbeeld betekent hij die lacht. En als je het verhaal van Isaac leest, dan zul je ontdekken dat dat steeds terugkomt. Dat is heel bijzonder. Wanneer aangekondigd wordt aan Sarah dat ze een kindje zal krijgen, moet Sarah lachen. Waarom lach je, Sarah? Ze krijgt het kindje en ze zegt: God heeft gemaakt dat ik kan lachen. Daarom noemt ze hem hij die lacht. Later in zijn leven wordt Isaac gepest door Ismaël. En de ultieme vernedering is dat Ismaël hem uitlacht. Dus zijn naam zegt als het ware ook iets over zijn leven. In het geval van God is dat nog veel sterker. Het woord God, El in het Hebreeuws, betekent in zichzelf namelijk nog niks specifieks. Ook Baal en Astarte worden El genoemd, God. Dat zijn ook goden. Het is meer een soortnaam. Dat zijn de goden, je hebt ook dieren en je hebt ook mensen. Wanneer Jezus ons dus leert om de naam van God te aanbidden, dan steekt hij als het ware door naar het wezen van God, naar zijn karakter. Zoals Psalm 75 zo mooi zegt: zijn naam zijn zijn daden. De naam van God zegt iets over zijn karakter. Die hangen helemaal met elkaar samen. En als het om de naam van God gaat, als openbaring van Gods karakter, dan komen er heel veel namen voor in de Bijbel. Je ziet hier op het scherm een heel aantal. Elke naam, zou je kunnen zeggen, belicht weer een ander aspect van Gods wezen, laat weer iets anders van hem zien. En het zou veel te ver gaan natuurlijk om al die namen te gaan behandelen. Maar dat hoeft ook niet. Er zijn vier namen, ik noem ze maar even de Big Four. De grote vier, de vier kernnamen van God, die onmisbaar zijn om in beeld te krijgen wie dat nou is. En de eerste naam van die grote vier is Elohim. Dit is de naam die heel dicht bij die wat meer algemene aanduiding van God zit. Hè? El, het is het meervoud van El, van God. Goden staat er eigenlijk. Daarmee wordt niet bedoeld dat er meer dan één God is. Nee, het bijzondere is juist dat met die meervoudsvorm, Elohim, dat daar de ene ware God mee wordt aangeduid. En God is als het ware een volheid die zich altijd wil vermeerderen. En dat vind je ook in het scheppingsverhaal. Laat ons mensen maken. En dat kan als het ware niet anders. God is liefde, creatieve, scheppende liefde. Er vloeit altijd meervoud uit. Dat is ook een groot verschil met de afgoden. God en de afgoden. Wat heb je in het centrum van je leven staan? God, de scheppende, creatieve God, of een afgod? Een afgod maakt altijd eenzaam. Denk er maar eens over na. Hè? De aanbidding van macht en van status. Als je bereikt wat je wil bereiken, als jij de machtigste bent. Als jij degene hebt met de meeste status. Ben je dan eenzaam? Vaak wel, hè? Het is eenzaam aan de top, wordt wel eens gezegd. Als je seks in het centrum van je leven hebt staan, het aanbidt, alles daarvoor over hebt, dan heb je uiteindelijk wel het genot. Maar ten diepste ben je hartstikke eenzaam. Je hebt met niemand echte hartsgemeenschap. Dat is het verschil, hè? Als je de naam van God heiligt, Elohim, dan aanbid je God omdat zijn liefde altijd vermeerdert. Omdat het altijd liefde is die voortbrengt, waarmee je niet alleen blijft. En dat is liefde ontvangen die je ook weer in de ruimte zet. De tweede naam van die grote vier, van die big four, is Yahweh. En dat is de specifieke eigen naam waarmee God zich openbaart aan Mozes. Misschien ken je dat verhaal wel. In Exodus 3 wordt Mozes naar de farao gestuurd. En dan vraagt hij, maar als de Israëlieten vragen, wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? En dan openbaart God die hele bijzondere naam voor zichzelf, Yahweh. Die is heel moeilijk te vertalen. Het is in elk geval duidelijk dat het iets met het werkwoord zijn te maken heeft. Meestal wordt het vertaald met ik ben of ik zal er zijn, hè? Zoals in dat bekende lied van Sela. Uw naam is ik ben of ik zal er zijn. Die naam die heeft iets met de bevrijdende kracht van God te maken. Hè? Want die openbaart hij ook op dat moment dat Mozes het volk moet gaan bevrijden. Hij is wie hij is. Hij zal doen wat hij zegt. Hij is trouw aan zijn belofte. Er zijn dus nooit omstandigheden van deze God die die bevrijding in de knel kunnen brengen. Nee, als hij het zegt, dan doet hij het ook. Ik ben die ik ben. Ook dat is weer een heel groot verschil met de afgoden. En die beloven allemaal bevrijding, hè? Consumentisme belooft ons ten diepste dat geluk gewoon te koop is. We aanbidden comfort bijvoorbeeld om het Zwitserlevengevoel na te jagen. En daar wordt ons een beeld van vrijheid voor gehouden. Maar in werkelijkheid doen die goden niet wat ze beloven. En ze maken je slaaf. Er is altijd weer wat nieuws om te kopen. Er is altijd weer wat anders wat ons comfort doorbreekt en waardoor we toch weer verder moeten zoeken. Dus echte bevrijding krijg je niet. Nee, uiteindelijk word je slaaf. Maar wanneer je de naam van God heiligt, in het centrum van je leven zet, Yahweh, dan ontdek je dat echte vrijheid alleen bij deze God te vinden is. Hij doet wat hij belooft. Iedere keer weer. Echte vrijheid die zit niet in je omstandigheden, maar die ontstaat in je hart. Als je je richt op de ware God. De derde naam van die big four, waarmee Gods karakter in beeld komt, dat is de naam Vader. En die naam die komt pas echt naar voren in het Nieuwe Testament. En natuurlijk heel duidelijk in het Onze Vader. Jezus leert ons om ook God zo aan te spreken. We hebben vorige keer gezien hoe fundamenteel dat is, hè? Je staat niet in een zakelijke relatie ten opzichte van God. Dit heb ik voor u. En als ik stop met geven, dan stopt God ook met geven. Nee, dit ben ik voor u. Dat is wat Vader betekent. En die naam die staat als het ware voor de liefdevolle zorg van God voor zijn kinderen. En voor de toekomst die hij ons garandeert. Dat is een fundamenteel verschil met de afgoden. Welke God je ook dient, het zal nooit genoeg zijn. Omdat ze allemaal in die andere relatie staan. Dit heb ik voor je. Altijd voorwaardelijk. En zodra jouw offeren stopt, stopt ook het geven. Maar wanneer we God als Vader aanbidden, dan stap je in de relatie van genade. Hè? Dit ben ik voor u. Onafhankelijk van mijn prestaties of van wat ik ook meeneem. Dit is wie ik mag zijn voor u. En dan komen we bij de vierde naam. We hebben dus Elohim gehad, die voortbrengende kracht die nooit alleen blijft. We hebben Yahweh gehad, de God die bevrijding geeft. We hebben Vader gehad, de zorgzame God die voor ons zorgt en die ons genade geeft. En nu komen we bij de vierde naam, die heel specifiek Gods karakter onthult. En ja, dat is misschien niet verrassend, Jezus, of misschien Christus. De naam Jezus heeft geen eigen specifieke betekenis, zou je kunnen zeggen. Het betekent redding. Maar in het karakter van Jezus, in wie hij is, komen als het ware alle eigenschappen van God samen. Het is ook in de naam van Jezus dat de apostelen wonderen doen. Er is geen andere naam onder de hemel die redding biedt, zegt Petrus met Pinksteren. En Paulus zegt in Filippenzen 2, daarom heeft God aan Jezus de naam boven alle namen geschonken. En ik denk dat hij daarmee doelt op die naam Yahweh. God, Yahweh, laat zich zien in Jezus. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich buigen en elke tong hem belijdt. En wanneer we bidden, laat uw naam geheiligd worden, dan aanbidden we de God van Jezus Christus. En dan bidden we ook of iedereen de enige ware God mag leren kennen in hem. Dat is de inhoud van onze aanbidding. Dat zijn dus die vier namen die iets zeggen over Gods karakter. En dan nu de vorm van onze aanbidding. Hoe brengen we het heiligen van Gods naam in de praktijk? Hoe doe je dit? Totdat hij terugkomt en iedereen zijn knieën voor hem zal buigen. Nou, de catechisme zegt dat wij ons hele leven, onze gedachten, woorden en werken daarop richten. Ik gebruik iets andere woorden, maar ze komen grofweg overeen. Dat eerste inderdaad, woorden. Hè? Hoe kun je dat doen? Gods naam heiligen. Nou, we bidden in dit gebed of door onze woorden merkbaar wordt dat de God van de Bijbel het aanbidden ook waard is. En je kunt je voorstellen dat Gods naam als een scheldwoord of als een vloekwoord gebruiken, dat onszelf en ook anderen niet bepaald naar die God toe helpt. Maar belangrijker nog dan wat we niet moeten doen, is wat we wel mogen doen. Als je van iemand houdt, dan spreek je liefdevol en respectvol over hem. En dat is waar we voor bidden. Om liefdevol en respectvol over onze Heer te praten, bewonderend, aanbiddend eigenlijk. Niet alleen als zijn naam valt, maar ook als het om zijn mensen gaat, die hij heeft gemaakt. Of over de kerk, die hij heeft gegeven. En zo kunnen we Gods naam heiligen met onze woorden. Met onze werken, misschien moet je dat iets meer eigentijds vertalen, met onze levensstijl. Wees heilig, want ik ben heilig, zegt God tegen zijn volk Israël. En Petrus herhaalt dat in het Nieuwe Testament. Wees heilig. Ja, zoals kinderen hun ouders trots kunnen maken. Zoals kinderen de familienaam in ere kunnen houden. Hè? Zoals kinderen in hun gedrag en in hun keuzes hun ouders kunnen weerspiegelen. Zo bidden wij ook met uw naam worden geheiligd. Of God zichtbaar mag worden door onze levens heen. En dat kan soms in hele, ja, bijna simpele dingen zitten. En God wordt geëerd, zijn naam wordt geheiligd als we respectvol met onze ouders omgaan. Of wanneer we opkomen voor armen en zwakken. Wanneer we onze werknemers eerlijke lonen betalen, niet bepaald vanzelfsprekend vandaag de dag. Wanneer we trouw blijven in onze relaties en in onze huwelijken. Wanneer we gastvrij zijn. Wanneer we genereus met ons geld omgaan. Om gewoon maar eens wat dingen te noemen. En zo heiligen we in onze levensstijl de naam van God. Laten we hem ook zien. En het derde, de catechismus zegt in onze gedachten. Ik zou zeggen in onze ambitie. En dat klinkt misschien een beetje vreemd. Wat bedoel ik daarmee? Nou, wie of wat onze God is, dat wordt merkzaam. Dat wordt merkbaar, moet ik zeggen, in onze ambitie. Waar verlangen we naar? Wat willen we graag? Waar droom je van als je alleen bent? En als je bidt, laat uw naam geheiligd worden, dan bidden we dat ons ambitie en onze verlangens meer en meer mag zijn dat steeds meer mensen deze ware God leren kennen. En we bidden als het ware om een ambitie dat iedereen deze God leert kennen. En want niets geeft de Vader meer eer dan mensen die hem erkennen als de bron van vreugde en genade. Dus we kunnen hem eren, zijn naam heiligen met onze woorden, met onze levensstijl en met onze ambitie. Laten we samen bidden. Vader, dank u wel dat we u mogen aanspreken als vader, dat dat ons direct op de grond van genade zet. Dank u wel dat u ons tot uw kinderen maakt en ons roept om u te heiligen, uw naam te heiligen. Vader, en u kent ons, u weet hoe makkelijk er iets anders in het centrum van ons leven terechtkomt. Misschien zijn we getroffen toen het ging over dat wat er gebeurt als je alleen bent. Heer, dan voelen we ons ook zomaar schuldig. Want u weet wat er gebeurt als wij alleen zijn en dat is niet altijd fraai. We bidden daarom. Laat uw Heilige Geest in ons werken. Laat ons het bevrijdende evangelie van Jezus Christus zien. Zodat we toe worden getrokken naar uw naam. Naar uw geweldige karakter. Naar uw bevrijding. Naar uw genade over ons leven. Heer, help ons om elkaar daarin ook te bemoedigen en aan te moedigen. Help ons om te vechten tegen de valse beloften van datgene wat steeds weer een plek in het centrum van ons leven opeist. En help ons om ons steeds weer te richten tot Christus. Hij die ons laat zien wie u bent. Heer, zegen ook de ouderlingen en de diakenen in de gesprekken die daar thuis over plaatsvinden. Geef hen veel van uw geest, zodat het ook gesprekken mogen zijn, Vader, die mee mogen werken in uw koninkrijk. Die mensen bemoedigen, die mensen weer op de goede weg zetten. Vader, zo bidden wij. Breng dit evangelie in ons hart en geef het ons mede week in. In Jezus' naam. Amen.